We hadden de Hebreeënbrief voor het laatst bewaard, voor het nazoeken van de schriftplaatsen waarin gesproken wordt over offeren, dan wel offers in het algemeen, maar meer in bijzonder op zoek naar schriftplaatsen waar gesproken wordt over een offer dat de Heer Jezus gebracht zou hebben. En ik begin vanavond dan toch maar weer met even vast te stellen dat wij de uitdrukking nergens zijn tegengekomen in verband met het lijden en de dood van de Heer Jezus. We vinden de uitdrukking wel in de Hebreeënbrief, maar uitsluitend in verband met dat de Heer Jezus Christus als hoge priester zou offeren, iets zou offeren. En in de praktijk, hij zou zichzelf offeren, maar hij zou dat doen als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waarvan wij vorige keer gezien hebben in Hebreeën hoofdstuk 5, in elk geval, dat hij pas hoge priester naar de ordening van Melchizedek was sinds zijn opstanding. Dat wil zeggen, hij is dat, maar hij is het geworden toen tot hem gezegd werd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, Hebreeën 5 vers 5. Dan wel toen tot hem gezegd werd, volgende vers, Hebreeën 5 vers 6, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het zijn uitspraken waardoor wij de Heer kennen in zijn opstanding als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is dus nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. De algemene strekking blijkt te zijn dat weliswaar over een offer van de Heer Jezus gesproken werd, wordt in de Bijbel, maar blijkbaar niet als aanduiding van zijn lijden of zijn kruisiging of zijn dood, maar als aanduiding van wat hij geoffreerd heeft, aan God heeft aangeboden na zijn opstanding uit de dood. Het probleem is als vanouds dat zoveel dingen, eigenlijk alles wat de Bijbel zegt over het tegenwoordige werk en over de tegenwoordige positie van Christus, terugverklaard wordt naar zijn leven op aarde, zijn lijden en zijn dood, en zelfs nog verder terug, tot zelfs terugverklaard naar voor de grondlegging der wereld en al dat soort dingen meer. Want per slot die zoonstelling, daar hebben we het vorige keer even over gehad, ontleend hier aan Hebreeën 5 vers 5, wordt gewoonlijk wegverklaard naar een dag ergens voor het begin van de schepping. Aan het begin van de tijd, maar eigenlijk voor het begin van de tijd. Toen werd hij tot zoon gesteld met als gedachte dat hij dus altijd de zoon was. En dat is niet zo. Het is volstrekt onbijbels. En dat zou goed tot ons doordringen. Het eigenaardige verschijnsel dat men ten onrechte alles wat gezegd wordt over Christus na zijn opstanding, dat het terugverklaard wordt, wegverklaard wordt feitelijk, naar wat daaraan vooraf ging. En in werkelijkheid, en daar zijn we vorige keer met grote nadruk mee geëindigd, in werkelijkheid, hij is ons hoofd, onze herder, maar als ik Hebreeën open heb liggen, moet ik natuurlijk zeggen, hij is onze hoge priester. Niet omdat dat wat anders is, maar omdat dat een terminologie is die in Hebreeën gebruikt wordt. Hij is onze hoge priester, onze hoofdpriester zou trouwens de Hebreeuwse uitdrukking geweest zijn. En dat betekent dat waar priesters geacht worden geheel gewijd te zijn in heel hun leven, in heel hun wezen gewijd te zijn aan de dienst van God, staat dus de hoge priester aan het hoofd van dienst. Zo noem ik hem dus gemakshalve dikwijls. Hè. Hij is hoofd van dienst. En dat is hij voor ons, want wij zijn priesters. Omdat wij eerstelingen zijn van het nieuwe verbond, wij als gelovigen in onze tegenwoordige tijd, wij zijn op grond van onze geboorte, zijn wij eerstgeborenen, hebben eerst geboorterecht ontvangen op grond van geboorte. En om die reden zouden wij dus God dienen, want eerstgeboren is per definitie een priester, tenzij anders vermeld. Want er wordt soms wat mee geruild, maar dat is het wel, de eerstgeborene is priester. Dat zijn wij dus ook, en wij zijn priester, dat wil zeggen, ons hele leven, niet een paar uur per dag, of per week, of wat het maar was, maar heel ons leven is op grond van wie wij zijn, door wedergeboorte, is een priesterlijk leven, en dus per definitie gewijd aan de dienst van God, en dat onder leiding van de Heer Jezus Christus. De idee dat hij ons leidt in ons leven is dus in zoverre waar dat hij ons leidt in onze dienst aan God. En daarnaast is dat hoogst twijfelachtig. Want ik ga er gewoon niet op in. Zoveel tijd heb ik ook niet. En het is buiten het onderwerp. Maar hij leidt ons in onze dienst aan de Heer. Dat mag u gerust wel breed opvatten. Maar niettemin, dat is de Bijbelse gedachte. En dat is het werk dat hij doet in zijn opstanding, sinds zijn opstanding. Het is Romeinen 6, ik weet niet of ik die aangehaald heb, maar het ligt voor de hand. Hè. Het is Romeinen 6, waar staat dat hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Opdat gelijk hij opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Omdat er maar staat, er staat wat anders, maar het is hetzelfde. Er staat opdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Maar dat nieuwheid des levens, dat is een leven, een nieuw leven tot heerlijkheid des Vaders. En sinds wij dat leven hebben ontvangen, zouden wij leven tot heerlijkheid des Vaders. Kan dat dan? Nou ja, eigenlijk niet, maar hij maakt ons daartoe bekwaam. Daartoe hebben wij die hoge priester ontvangen. En dat is het hoge priesterlijke werk van Christus. En dan komt hij weer. En voor dat doel heeft hij zichzelf beschikbaar gesteld. Of de uitdrukking was, voor dat doel heeft hij zichzelf overgegeven. Ik meen, maar dat weet ik niet zeker meer, dat ik die schriftplaats in de Gauwigheid even aangehaald heb, waar het zo staat. Hij heeft zich voor ons, voor de gemeente, overgegeven. Maar u weet, overgeven is bijna hetzelfde als offeren. Dat begrijpt u toch, hè? Aanbieden aan. Nou, dat is wat hij gedaan heeft en wat elders heet, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Dat heet in de Hebreeënbrief, hij heeft zich geofferd. Maar het is hetzelfde. En niet opdat een zondaar zalig zou worden, maar opdat iemand die al zalig is, dat wil zeggen een kind van God, ook zalig zou leven. Want dat is het werk van de herder, dan wel de hogepriester. De herder zorgt voor de schapen. De herder zorgt niet dat schapen aan de kudde worden toegevoegd of iets dergelijks. De herder gaat de schapen voor, hij leidt ze, de schapen volgen zijn stem enzovoorts. En ze worden gebracht aan stille wateren en wat er allemaal wezen mag. Al wat de schapen nodig hebben, daar brengt de herder hen. Dat is het verhaal en dat is wat de Heer doet. Dat is niet de uitbreiding van de kudde als zodanig, maar de zorg voor wat nou eenmaal de kudde is. Ik heb vorige keer zeker gezegd, de hoge priester van het oude verbond was niet de man die ervoor zorgde dat heidenen deel kregen aan het burgerschap Israëls. Maar als heidenen deel kregen aan het burgerschap Israëls, dan was hij dus hun hoge priester sindsdien. Heb je dat nog? En een zondaar, een ongelovige, heeft geen hoge priester. Heeft hem ook niet nodig. Wat hij nodig heeft, is iemand die zijn zonde wegneemt. En die hem eeuwig leven geeft. En als dat gebeurd is, blijkt degene die hem eeuwig leven heeft gegeven, blijkt inderdaad de hogepriester te zijn. Maar het eerste was niet zijn hogepriesterlijke werk. Het hogepriesterlijke werk begint pas daarna. Men zou het goed onderscheiden. Nou goed, dat is wat in de rest van de Hebreeënbrief dus uiteengezet wordt. Met de waarschuwing waarmee wij vorige keer eindigden aan het eind van hoofdstuk 5. Namelijk dat er vele dingen over te zeggen zijn over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek uit vers 10. Er zijn vele dingen van te zeggen, zwaar om te verklaren, niet omdat het zo moeilijk is, maar omdat gij traag om te horen geworden zijt. Met andere woorden, men wil het eigenlijk niet weten, men heeft er geen belang bij, men moet zich in die dingen dan verdiepen. En uiteindelijk gaat het toch in de eerste plaats om de Heer en niet om de mens. Dus de mens, ook de gelovige mens, is dan meteen al niet meer geïnteresseerd, dikwijls. Die heb je toch, hè? Goed. Nou ja, en dan zegt de apostel, ja, het is niet alleen maar melk wat er makkelijk in gaat, maar het is vaste spijs. Maar je hebt het wel nodig om volwassen te worden, anders krijg je Engelse ziekte, hebben ze mij verteld. En dan krijg je kromme benen en dan kan je niet op lopen, dat weet je, hè? Als je alleen maar melk krijgt vanaf je geboorte, dan is melk zo gezond niet meer, hoor. Dat weet u toch, hè? Dat is slecht voor je beendergestel. Dan heb je geen ruggengraat en dat soort dingen meer. Zoiets, hè? Nou goed. De rest weet broeder Vos meer van, want die heeft verstand van eten, heb ik net gehoord. Ja. En de apostel zegt dus in hoofdstuk 6, want dat sluit erop aan, daar begin ik nou niet meer over die eerste beginselen, zelfs niet over de eerste beginselen van de leer van Christus, hoe belangrijk het ook wezen mogen, want dat weten wij, worden wij geacht te weten. Dus nu gaan we verder tot de volmaaktheid, tot de volwassenheid staat er feitelijk. Laat ons tot de volwassenheid voortvaren en dat soort dingen meer. We gooien het oude ook niet. Dat wat we geleerd hebben, gooien we ook niet weg. Maar er is wel wat meer over te vertellen. Het is hetzelfde als in 1 Korinthe 2, waar de apostel zegt, ja, ik heb niet meer geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En dat komt omdat jullie die boodschap nog steeds niet begrepen hebben. Maar er is wel wat meer om te vertellen. En hij doet dus een beklag over de hele rest van dit, zowel de eerste als de tweede Korinthebrief. Daarom zijn het van die langdradige brieven, zeg ik er altijd bij. Dat komt daardoor, dat is met opzet natuurlijk. Maar men komt niet verder en dat blijft altijd maar op hetzelfde punt staan. En ook daar staat meteen dat verhaal over die melk en vaste spijzen. In 1 Korinthe 3 is dat, hè? Nou goed. Dus de apostel zegt, wij gaan daar gewoon over verder. En hij neemt de draad weer op aan het eind van hoofdstuk 6... waar hij zegt, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Dat zegt hij hier letterlijk al voor de derde of vierde keer. En ik voeg er meestal even snel aan toe, dat elke keer als de apostel zegt, hij is geworden tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan neemt de apostel weer een paar stappen terug en dan begint hij overnieuw. Omdat het grote, heikele onderwerp is. Het is mooi te weten wat in het verleden voor ons gedaan is. Dat is klaar, is dat geregeld, enzovoorts. Maar het gaat erom dat de Heer nu een werk doet aan ons en voor ons. En dus wil doen. En onze verantwoordelijkheid nu is dus dat we daarvoor, voor dat werk, beschikbaar zijn. Zie? En dat wil men liever niet. En daarom is het zo moeilijk om het uit te leggen. Men is in onze dagen zeker, maar het was altijd al zo, allang blij als men behouden geworden is en daar bovendien ook nog zeker van is. En daar ben ik ook altijd heel blij mee, als iemand daar zeker van is. Dat meen ik. Maar als het nooit verder komt dan dat, ja, dan wordt het toch tragisch eigenlijk, hè? Dan wordt het leven als kind van God dan toch een mislukking. Daar gaat het om. Nou goed. Maar uiteindelijk gaat de apostel op dit onderwerp definitief in, hier vanaf hoofdstuk 7 vers 1. En hij zegt dan in het laatste vers van hoofdstuk 6, de voorloper, een ander woord voor Christus natuurlijk in zijn tegenwoordige positie, betekent dat hij ons voorgegaan is en ingegaan is. De vraag is, waar is hij dan ingegaan? En er zijn twee antwoorden op die nog uitgebreid toegelicht worden in hoofdstuk 9, hij is namelijk ingegaan in het nieuwe verbond. Nou, probeer dat gelovigen maar eens wijs te maken. Hè? Nee, je hebt dan in principe twee categorieën. De grootste categorie is de categorie die toch vasthoudt aan het oude. Daar heeft men dan een filosofie of een theologie voor ontwikkeld, die dus ook prompt weer zo heet. Want dat is de essentie ervan, hoe krijgen we het voor elkaar om toch vast te houden aan het oude verbond? En dan heb je verbondstheologie. En helemaal aan de andere kant van het spectrum heb je die leer die zegt, nou ja, wij zijn wel verlost van het oude verbond, maar wij leven niet onder het nieuwe verbond. We hebben helemaal trouwens geen verbond nodig. Onder het motto, het nieuwe verbond is beloofd aan Israël en wij zijn niet Israël. Dat laatste kun je nooit bewijzen trouwens, dat je niet Israël bent. Hè? Kun je nooit bewijzen. Iets wat niet is, kan je namelijk per definitie niet bewijzen. Dat zijn de bijzonderheden, eigenaardigheden van de logica. Iets dat niet is, of niet was, of niet gebeurd is, kun je niet bewijzen. Je kunt alleen bewijzen wat eventueel, als dat kan, kun je alleen bewijzen wat wel is, of wat wel gebeurd is, of iets dergelijks. Hè? Dus het is een domme redenering te zeggen, het is aan Israël beloofd en wij zijn niet Israël. Hoezo zijn wij niet Israël, hoe weet je dat? Het is niet te bewijzen. Dus één ding, het andere ding is de kromme redenering bovendien, want het zijn twee logische fouten. De andere is dat als het aan Israël beloofd is, en dat zegt de Bijbel inderdaad, wil daarmee niet gezegd zijn dat het dus niet aan anderen beloofd is. Hè? Toch? Nou ja. Maar zo redeneert men zich daar onderuit en zegt men keihard, de Heer is weliswaar hoge priester, want staat in de Bijbel, maar hij is niet onze hoge priester. Van wie dan wel? Van niemand, is het antwoord. Nou ja, u begrijpt meteen ook hoe krom zo'n redenering is, hè? Want dan betekent het immers niks. Nou goed. Maar de voorloper is voor ons ingegaan. Waarin? Het antwoord is in het nieuwe verbond. Maar er is nog een antwoord, dat is speciaal van toepassing in onze tegenwoordige bedeling. Daar vind je ook weer dat dubbele aspect, dat dubbele deel van de eerstgeborene in terug, lijkt mij. Of vind je het op vele niveaus steeds terug, dat dubbele deel. Maar het andere antwoord is, hij is niet alleen het nieuwe verbond ingegaan, maar ook de hemel. Dat geldt voor ons ook. Wij zijn met hem, door hem, het nieuwe verbond binnengegaan. Wij leven daarin of daaronder, of hoe je dat maar zegt. Maar we zijn ook de hemel binnengegaan met hem. Want het nieuwe verbond is vooralsnog gevestigd slechts in de hemel. Alle aardse toepassing van de zaligheid of de aspecten van de zaligheid zullen pas een aardsdomicilie hebben vanaf de wederkomst van Christus en dan inderdaad beginnen bij Israël. Zie? Niet dat dat uit Jeremia 31 vers 31 blijkt, dat blijkt uit andere schriftgedeelten. Maar goed, maar wij leven wel degelijk onder het nieuwe verbond met alle consequenties van dien. Vandaar dat al die nieuwtestamentische brieven vroeger of later of van Paulus of van andere apostelen wel degelijk op ons van toepassing zijn. Alleen er is wat meer dat op ons van toepassing is dan alleen dat wij geplaatst zijn onder het nieuwe verbond. Dat is namelijk dat wij een hemelsburgerschap hebben ontvangen. Dat vind je inderdaad niet in alle brieven terug. En dat is het enige verschil wat er bestaat. Maar dat maakt verder in wezen niks uit. Wij leven onder dat nieuwe verbond. En daar gaat het om. En dus wij hebben zo'n hoge priester en wij zijn eerstelingen van dat nieuwe verbond enzovoorts. Nou goed, Hebreeën 7 zegt dan vervolgens eerst iets over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En pas eigenlijk in hoofdstuk 9 wordt uitgelegd waar hij dan ingegaan is. Maar het laatste vers van hoofdstuk 6 is de introductie feitelijk tot de rest van de brief. En in de rest van de brief wordt het eigenlijke onderwerp pas besproken, althans uitgebreid besproken. Want hiervoor komt de apostel alleen bij, hij is hogepriester geworden en daarna doet hij weer een paar stappen terug en vertelt weer hoe het zo gekomen is en dat soort dingen meer. En hoe dat was in het Oude Testament en hoe dat bij ons is in onze dagen. Dat je wel tot geloof moet komen, anders heb je er allemaal niks aan. Maar de vraag is, maar wat zouden we er dan aan hebben? Nou ja, en van hoofdstuk 4 zegt, ja, wat we eraan hebben, om geholpen te worden en genade te vinden, geholpen te worden te bekwamer tijd. Maar de vraag is, waarmee dan? En dat wordt nog steeds niet vermeld. Zie? En dan zegt de apostel weer, gaat hij helemaal terug naar het Oude Testament, elke hoge priester wordt genomen uit de mensen. En daarna past hij toe op Christus, die is ook uit de mensen genomen. Dat is op zich ook al een heikel onderwerp geworden. Nee, ik bedoel dit. Toen hij nog op aarde leefde, leefde hij op aarde als mens. Ik bedoel, dat mag je niet zeggen, geloof ik, omdat het niet volledig schijnt te zijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar wat mijn Bijbel zegt, is dat hij hoge priester is geworden doordat hij uit de mensen genomen werd. En ook daaraan kun je ontlenen dat hij dus pas hoge priester geworden is in zijn opstanding en hemelvaart. Toch? Daar werd hij verhoogd en gezet in de tempel, om zo te zeggen. Maar goed. Maar het uiteindelijke onderwerp komt dan, dat wordt systematisch uiteengezet, vanaf Hebreeën 7 vers 1. Christus is hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Ik ga er snel doorheen, want het woord offeren komt in het hoofdstuk ook maar één keer voor, helemaal aan het eind. Maar eerst toch maar even snel er doorheen, voor alle duidelijkheid. Deze Melchizedek uit Genesis 14 en alleen maar uit Genesis 14, want de naam komt daarna alleen nog maar voor in Psalm 110. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar die hebben we vorige keer aangehaald naar aanleiding van Hebreeën 5 en 6. Deze Melchizedek was koning van Salem. Want zo wordt hij genoemd in Genesis 14, Melchizedek, koning van Salem. Hij was priester des Allerhoogsten Gods, staat er ook letterlijk in Genesis 14. En hij ging Abraham tegemoet als hij, dat wil zeggen Abraham, als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Mijn laconieke commentaar op die gebeurtenis is altijd dat er uitdrukkelijk staat in Genesis 14 en hier in Hebreeën 7, Melchizedek wordt ons geïntroduceerd. Hij ging namelijk Abraham tegemoet na het slaan der koningen. U begrijpt toch wat dat betekent? Ik zeg altijd, lakoniek, kon die nou niet even wat eerder komen, dan had hij Abraham kunnen helpen bij de strijd tegen de koningen, welke koningen het dan ook maar waren. Toch? Kortom, hij kwam als mosterd naar de maaltijd. Want we gaan het over eten hebben vanavond, dat heb ik begrepen. Nou goed. Maar goed, Abraham weet waar hij dat halen moet. Maar dat doet hij nou niet. Maar hij kwam na de strijd, na het slaan der koningen. De overwinning was al behaald. Toen kwam Melchizedek. Die hielp dus niet bij het slaan der koningen. Wat hij kwam doen is brood en wijn brengen. Wat ons ook tamelijk overbodig lijkt. Toch, als je zo'n geschiedenis leest, moet je toch een beetje grijnzen. Het gaat over oorlog. En dan is de oorlog afgelopen en dan komt daar zo'n figuur die we verder nergens van kennen, die daarna ook weer gewoon van het toneel verdwijnt. En wat komt hij doen? Hij bracht voort brood en wijn. Nou ja, het is wel gezellig, maar begrijp toch hoe dat zit of niet? Het is typologie. Zie. De strijd was al gestreden. En de strijd is gestreden in de kruisiging en de dood, maar vooral ook de opstanding van de Heer Jezus, want daar werd de overwinning behaald. Niet aan het kruis, hè? We hebben het over de overwinning van de Heer zelf namelijk. Laten we zeggen, degene die het geweld des doods had, werd teniet gedaan, namelijk de duivel, dat is Hebreeën 2. Maar goed, en dat gebeurde in de opstanding van Christus. Staat er ook bij, door de dood heen. Omdat hij door de dood heen, dat wil zeggen de dood in en uit, in zijn opstanding dus, teniet zou doen degene die het geweld is. Dood zou, dat is de duivel. Toen werden de koningen, de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht, hoe ze maar heten, werden verslagen. Zie? En dus verschijnt pas na de opstanding van de Heer Jezus, nadat hij de overwinning behaald heeft, de hoge priester.
De reinigmaking onze zonde staat in 1.
Ja, in 1 vers 3 staat al, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, na het slaan der koningen dus, is hij gezeten aan de rechterhand Gods. En is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat is dan het logische vervolg. De hoge priester was nooit betrokken in de strijd. Dat was ook helemaal niet de bedoeling, dat was zijn verantwoordelijkheid niet. De koning misschien, maar de hoge priester zeker niet. Zie? Die was hoofd van de dienst aan God. En die verschijnt op het toneel nadat de tegenstander verslagen is. En dus wordt het hier ook aangehaald. Deze Melchizedek was koning van Salem en priester des Allerhoogsten Gods. Die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde, als Abraham wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende, want Melchizedek zegende Abraham. Waaruit je meteen weet, ja, ik doe dat natuurlijk wat te gemakkelijk, hè. En misschien doe ik dat wat neerbuigend, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel toch te zeggen waaruit je eigenlijk meteen moet weten wie Melchizedek was. Of niet? U gelooft toch niet dat Abraham zegeningen wil ontvangen van welk mens dan ook? Kijk zijn geschiedenis maar na. Heeft hij zich altijd tegen verzet. Alleen van Melchizedek, die zelfs niet eens meegeholpen had met de strijd. Van Melchizedek ontvangt hij zegeningen. En Abraham geeft hem tienden. Hij onderwerpt zich dus aan Melchizedek. Dat is of afgoderij. Of niet dan. Of... Maar je hebt maar één alternatief. Melchizedek is gewoon de Heer zelf. En dat is het gewoon. Melchizedek is gewoon de Heer zelf. Dat men dat in het algemeen niet weet, of hooguit als optie introduceert, maar dan als een volstrekt onzekere, is als u het mij vraagt, of wordt als u het mij vraagt, veroorzaakt doordat men inderdaad de Hebreeënbrief niet werkelijk kent. En dat is weer zo omdat men niet in de gaten heeft dat de Hebreeënbrief niet spreekt over het lijden, het sterven en de dood van de Heer Jezus, maar over wat na zijn opstanding door hem gedaan wordt. Als men dat niet ziet, raakt men de inhoud van de Hebreeënbrief kwijt en dan kun je ook niet meer zeggen wie is nou die Melchizedek. En dus om de zoveel tijd lees je daar een artikel ergens over. Hè? Wie was Melchizedek? En er komt een heel artikel, pas nog geen gelezen, ik weet niet meer waar. En er komt een heel artikel en met antwoord weet ik al van tevoren. Hè? Het antwoord is, dat weten wij niet. Nou, schrijf dan ook niet zo'n artikel, denk ik. Het schiet toch niet op dat mensen bezighouden met interessante dingen, maar het leidt tot niks. Bovendien vestigt het de gedachte dat wij dat niet kunnen weten, omdat blijkbaar niemand het weet. Ook de mensen die er zich in verdiept hebben niet. Maar het punt is, je moet je ook niet verdiepen in Genesis 14, je moet je verdiepen in Hebreeën 7. Met alle consequenties van die. Wie was Melchizedek? Nou staat er, hè? Dat lees ik, lees gewoon verder, want het wordt toch uitgelegd. Melchizedek, aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde. Hij liet zich zegenen door Melchizedek en hij betaalde tienden aan Melchizedek. Die voor eerst overgezet, vertaald namelijk, wordt koning der gerechtigheid. Want Melchizedek betekent koning der gerechtigheid of gewoon een rechtvaardige koning. Koning der gerechtigheid. Melech tzadik. En daarna ook was, dat wil zeggen, ook vertaald, koning van Salem, het welk is koning des vredes. Hij heet ook in Genesis 14 koning van Salem, het welk is, dat wil zeggen, het welk overgezet wordt als koning des vredes. En op de zoektocht naar wie was Melchizedek, maakt men meestal iets van die uitdrukking koning van Salem. Dat Salem zal dan, waar was de man dan koning van? Van welke stad? Salem. Nou ja, dat weten we niet wat het is. Het zal wel Jeruzalem geweest zijn. In die dagen al. Hè? En daarna lezen we elders over Jeruzalem en zoek het op in de encyclopie. En daar staat er in Jeruzalem bestond al in de dagen van Abraham. Hoezo dan? Nou ja, want Melchizedek was koning van Jeruzalem. En zo komen de fabeltjes in de wereld. Want het is natuurlijk niet waar, hè. David, dat is 1000 jaar later. David veroverde een stad en die heette Jebus. Niks Salem, laat staan Jeruzalem. Hij veroverde een stad Jebus en hij noemde vervolgens die stad Jeruzalem. Onderwijs. Als ik het zo letterlijk mogelijk vertaal, onderwijs van vrede. Dat wil zeggen, daar krijgt men vredesonderwijs. Van daaruit zou vrede geleerd worden. Waarom ook niet? Je leest in Jesaja, de oorlog zal niet meer geleerd worden. Wat wordt er dan geleerd? Vrede. Nou, dat is Jeruzalem. Men vertaalt het dus ook gemakshalve met stichting van vrede of zo. Nou ja, dat zal dan wel. Maar daar zal men onderwezen worden in de vrede. Maar goed, dat heeft hier niks mee te maken, of nauwelijks iets. Want Melchizedek heet een rechtvaardige koning. Nou, zo iemand bestaat niet. En hij heet vredevorst. En bij nader inzien, hij bestaat toch dus. Koning des vredes, vredevorst. Die kennen we uit Jesaja, dat is gewoon de Messias. En iemand die zal heersen in gerechtigheid, bij nadere inzien, kennen we toch. Maar niet uit de dagen van Abraham, maar wel uit het profetisch woord. Dat wil zeggen, het is gewoon Christus zelf. En weer zeg ik dan, waarom ook niet, want er is niks moeilijks aan. In het Oude Testament kennen we het verschijnsel van de Christofanie. Dat wil zeggen, de verschijning van Christus, op voorhand. Om zo te zeggen, liever noemt men het trouwens terecht een theofanie, dat wil zeggen een verschijning van God, op voorhand in het Oude Testament. En die wordt wij denken dat is de engel des Heren, dat klopt ook. Maar u zou eens statistiek moeten aanleggen van welke namen die krijgt en hoe vaak. En dan blijkt dat hij maar enkele keer heet engel des Heren, krijgt heel wat andere namen. En soms heet hij maar gewoon een man. Alleen uit het verband blijkt wie het is. De Heer zelf namelijk. Zie? En dan zegt men, het is een verschijning van God, een theofanie. Of men zegt, het is een christofanie, maar dat moet je opvatten als een voorverschijning, zo heet dat. Een voorverschijning van Christus. Dat kan natuurlijk niet werkelijk, want hij was toen nog niet de Christus. Maar Jehovah bestond wel uiteraard. Die kennen we. En dat is degene die we later kennen onder de titel Christus, dus vooruit. Die Melchizedek was gewoon Jehovah zelf. De Heer zelf. Zie? Die op voorhand de titel draagt. Om zo te zeggen. Als koning der gerechtigheid en als koning des vredes. Dan is hij toch de koning van het nieuwe verbond. Dat hoeft er eigenlijk niet eens meer bij te staan, achteraf beredeneerd. Want koning des vredes, dan is hij de koning onder dat verbond des vredes. Mijn eeuwig verbond des vredes, dat is het nieuwe verbond dus, hè. Kortom, het is gewoon een voorverschijning van de Christus als zodanig. Maar het is letterlijk Jehovah, een openbaring van de Godheid. Als u zegt, bedoel je een engel? Zeg ik, ja, ik bedoel de engel des Heren. Die bedoel ik, dat was hem. Hè? Je kunt hem zijn naam vragen. En soms zegt hij dan, ik ben Jehovah. De andere keer zegt hij het uitgebreider, ik ben die ik ben. En toen was Jozua, die liep op wacht, weet u wel. Dus moesten ze het land nog veroveren. Jozua, ik geloof Jozua 1 gewoon, moesten ze het land nog veroveren. Dus de adrenaline gierde door zijn lijf. Hij was goed bij de les, komt daar een man tegen. En hij zegt, halt, weer daar. Nee, niet in Duits natuurlijk. Maar, dat heb je op 3 mei, maar vooruit. Wie bent u? En die man die antwoordt, ik ben de vorst van het Heer des Heren. En toen wist Jozua wie hij was. Want hij had eerst de andere 2 vragen gehoord. Dat kan niet, maar goed. De eerste vraag was, hoe heette de vader van de zonen van Noach? De andere was, hoe heette de vader van de zonen van Zebedeus? En nu was de derde vraag, hoe heette de vorst van het Heer des Heren? Toch? De Heren dus gewoon. De vorst van het Heer van Jehovah, hoe heet hij? Jehovah, precies. En hij wist het precies. Zie? En daar gaat het maar om. En onder welke naam het gebeurt, maakt verder niet uit. Dit is namelijk uniek, deze naam, koning der gerechtigheid. Maar ik moet u zeggen, als men naar in onze Nederlandse Bijbelvertalingen de namen, wat wij van nu voor namen verslijten, als men de namen meteen had vertaald, hadden wij lang niet zo'n groot probleem gehad. Want dan had er gewoon gestaan, daar kwam een koning der gerechtigheid, ook koning des vredes, en dan vragen wij wel, maar wie is dat dan? Want dan willen we een naam hebben. En dan hadden we gewoon gezegd, Jehovah. Toch? En nu hebben de vertalers van koning der gerechtigheid een naam gemaakt, het aan elkaar geschreven met 1 hoofdletter, Melchizedek. En dan denken we, dat is een eigen naam, want we zijn daarin getraind, hè? Is het een zelfstandig naamwoord of is het een eigen naam? Dat verschil bestaat in die oude talen niet, bestaat alleen in het Nederlands. Dat moet voor onze grammatica lessen enzovoorts. En we moeten toch weten of we met een hoofdletter of een kleine letter schrijven, behalve in het Duits bedoelen, want dan schrijven ze alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter. Die zijn ook van het probleem af. Maar goed, maar het is een taalkwestie gewoon. Maar had er gewoon gestaan, toen verscheen daar een koning der gerechtigheid, die ook was een koning des vredes, hadden we niet de minste problemen gehad. Maar nu staat er, was Melchizedek koning van Salem, en dan vragen we alsnog, wie is het? En daar kom je dus niet meer uit. Zie? Maar het is makkelijk genoeg, het is de Heer. Nou goed.
Dus daar afstaat van... En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn, de werk der gerechtigheid zal zijn gerustheid.
Ik kan niet missen. Hij is gewoon de Heer Jezus Christus. Niet onder de naam Jezus en niet onder de naam Christus, dat kan niet. Zie? Maar hij is Jehovah, die kennen wij als Jezus Christus inmiddels. Maar hij stelt zich hier op voorhand al zo voor, vooruitgrijpend. Bovendien, als er staat, hij was dit en dat, dan had dat ook echt nog vertaald kunnen worden met, hij zou zijn, of hij zal zijn. Dus de eigenaardigheid van het Hebreeuws. En dus wij hebben er daarna moeite mee in het Nederlands, maar het had best zo kunnen staan. Hij zou zijn koning der gerechtigheid, en hij zou zijn koning des vredes. En zo is het natuurlijk ook, want wij kennen hem pas als de rechtvaardige koning en als de vredevorst in zijn opstanding. Als de koning en hoge priester onder het nieuwe verband naar de ordening van Melchizedek en hoe het maar heten mag. Dat is de Heer Jezus Christus nu. En dat is wat die brief uiteenzet. Maar lees hem maar verder mee. Ik wijs er maar op dat vrede, koning des vredes, kenmerkend is voor het nieuwe verbond. Hè? Het is een van de aanduidingen van het nieuwe verbond, omdat vrede kenmerkend is van het nieuwe verbond. En gerechtigheid trouwens ook. Dat is al heerst in gerechtigheid. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Nou, welk mens is zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening? Niemand. Zelfs Jezus niet. Wie dan wel? Het antwoord is Jehovah in het Oude Testament. Nou, daar hebben we het dus over. Zonder vader, moeder, zonder geslachtsrekening. Men zegt, ja, zonder bekende vader of moeder of geslachtsrekening. Ja, precies. Maar hij heeft er geen. Daar gaat het om. Hè? Nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. En men leest het alsof er staat, wij weten niet wanneer hij geboren werd en wij weten niet wanneer hij overleed. Maar het hele punt is, hij werd niet geboren. Hij is gewoon Jehovah, de openbaring van de Godheid. En als zodanig heeft hij ook geen einde des levens. Zie? En dus, maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, want Melchizedek is gelijk aan de Zoon van God. Heel erg gelijk aan de Zoon van God. Hij is het namelijk. En teruggeredeneerd in elk geval. Zie? Kunnen zeggen, hij zou het zijn, maar ik heb niet al te veel moeite om de naam Jehovah te beschouwen als de naam van de Zoon van God. In ieder geval wat wij de Zoon noemen, noemen de orthodoxe Joden, als ze tenminste goed zijn ingelicht, noemen zij Jehovah. Nee, ze gebruiken de naam niet, want dat is weer verboden. Maar vooruit, Jehovah is immers de openbaring van de onzienlijke God binnen het Jodendom. Maar wij weten wie dat is, de openbaring, het uitgedrukte beeld van Gods wezen of zelfstandigheid. Dat was ook Hebreeën 1 vers 3, het is de Heer Jezus Christus. En onder die namen kennen we hem, in elk geval sinds zijn opstanding. Melchizedek, de Zoon van God gelijk, ja geen wonder, hij is het ook. Zie? En hij blijft priester in de eeuwigheid. En dus de proef op de som, dat heeft voor mij uiteindelijk ook de doorslag gegeven. Want ik ben ook opgegroeid met het idee, wij weten niet wie Melchizedek is. Wij weten alleen dat hij een type is van Christus. En verder weten wij het niet. Verder zijn er allerlei theorieën over. Maar hoe meer theorieën, hoe moeilijker het voor ons wordt om tot een conclusie te komen. He? Om er een uit te kiezen en te zeggen, dat is wat ik geloof. Dan moet je goede redenen hebben. Zie, maar dit is in ieder geval doorslaggevend. Melchizedek staat er, blijft priester in eeuwigheid. Nou, als Melchizedek priester blijft in eeuwigheid, en de Heer Jezus is hoge priester geworden in zijn opstanding, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan is Melchizedek dus niet priester gebleven tot in eeuwigheid. Want hij heeft zijn hoge priesterschap dan moeten overdragen aan Jezus van Nazareth. Dat kan dus helemaal niet. Zie? En als Melchizedek toch priester blijft in de eeuwigheid, dan betekent het gewoon dat hij Jehovah zelf is. Die zich onder die namen voorstelt. Het is profetie. Natuurlijk is profetie. Natuurlijk is het te beschouwen als een type van enzovoorts. Maar ja, dat is altijd zo natuurlijk. Heel de Oude Testamentische geschiedenis door. Die dingen gebeuren niet omdat het op een of andere wijze historisch noodzakelijk is. Want er zijn andere oplossingen voor te bedenken. Maar ze gebeuren en ze worden ons beschreven omdat ze een profetische, namelijk typologische betekenis hebben. Daar gaat het maar om. Zie. Maar Melchizedek blijft priester in eeuwigheid en zijn priesterschap is onvergankelijk. En onvergankelijk betekent niet alleen dat het niet uitsterft of iets zelfs, maar onvergankelijk betekent ook dat het niet overdraagbaar is. Kijkt u maar in uw Nederlandse woordenboek. Als iets vergankelijk is, betekent niet alleen dat het verderfelijk is, dat hoeft het zelfs niet eens te betekenen. Als iets vergankelijk is, betekent dat het vergaat van de een eventueel naar de ander. Of van de een naar helemaal niks. Dat kan ook, dan haakt men het kwijt. Zie? Maar als het onvergankelijk is, kan het niet overgedragen worden. Bovendien, het is de introductie van Hebreeën hoofdstuk 10, waar staat van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat hij altijd leeft om te bidden, enzovoorts. En dat hij dus volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan en worden van die strekking. Zie, oud-testamentische priesters stierven naar de ordening van Aaron. Priesters naar de ordening van Melchizedek sterven niet, want die zijn dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En als Christus die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan is hij dus Melchizedek. En andersom, Melchizedek was dus gewoon Jehovah. Zie, de namen worden gebruikt vanwege de verwijzing naar de toekomstige positie. Vers 4 van Hebreeën 7. Aanmerk nu hoe groot deze geweest zij, hoe groot die Melchizedek was, aan de welke ook Abraham, de patriarch, de aartsvader, tienden gegeven heeft uit de buit. En die oude kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Dat wil zeggen, Levi en het Levitisch priesterschap is lager dan Abraham. Maar Abraham, inclusief Levi, betaalde tienden aan Melchizedek. Melchizedek is dus hoger dan het oud-testamentische Levitische priesterschap. Zie? En dus staat er vers 6, maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, dat is Melchizedek dus, die heeft van Abraham tienden genomen. Kortom, hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. En daarna staat er, nou zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend door hetgeen meerder is. En vers 9, en om zo te spreken, ook Levi die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Met andere woorden, want dat is de strekking van het schriftgedeelte, het oud-testamentische, levitische, dan wel aaronitische priesterschap is van lagere orde dan het Melchizedekse priesterschap. En wij leven onder het Melchizedekse priesterschap. En dus wij leven onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. En die twee sluiten elkaar uit. Zie? We hebben een hogere positie. Nou ja, en vers 8 dan, hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar al daar neemt tienden degene die, van welke getuigd wordt dat hij leeft. Dat wil zeggen, er wordt van Melchizedek getuigd dat hij leeft. Hoe weet ik niet, of wel? Waar wordt van Melchizedek dan gezegd dat hij leeft? Bestaat het toch? Het is niet zo moeilijk. Melchizedek is gewoon Christus en van hem wordt getuigd dat hij leeft. Het moet toch duidelijk zijn dat Abraham slechts tienden betaalt aan de Heer. Aan degene die hoger is dan hij. En alleen maar aan de Heer van wie hij die beloften ontvangen heeft. En die hem gezegend heeft enzovoorts. Nou, de Heer leeft. En van de Heer wordt getuigd dat hij leeft. Ik wil zeggen, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? En als Melchizedek niet de Heer is, blijf je dus met vers 8 zitten. Hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar al daar, dat wil zeggen daar in Genesis 14, neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. Waar staat dan van Melchizedek dat hij leeft? Nog, er staat nergens zo vermeld, niet expliciet zo. Maar als Melchizedek de Heer is, Jehovah is of Christus is, ja, dan wordt het getuigd, precies. En daarna vers 11. Indien dan nu de volkomenheid, de volmaaktheid, door het Levitische, het oud-testamentische priesterschap waren, want onder de Levitische priesterschap heeft het volk de wet ontvangen, indien dan volkomenheid waren door het Levitisch priesterschap, kortom, indien dan ook de wet volkomen was, welke noodzaak was het dan nog, wat nood was het nog, dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Een ander priester, dat wil zeggen, anders dan het Levitische priesterschap. Hè? Je moet die zin ook niet verkeerd lezen natuurlijk. Het gaat om het verschil tussen het Levitische priesterschap en het Melchizedekse priesterschap. En als het Levitische priesterschap volkomen was, waarom moest er dan een andere priester opstaan? Namelijk een priester naar de ordening van Melchizedek. Onder verwijzing naar Psalm 110 vers 4 weer natuurlijk. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Waarom moest er een ander priesterschap komen? Als het Levitische priesterschap, dat van de wet dus, volmaakt was. Nou ja, de strekking is natuurlijk, nee, het Levitische priesterschap was niet volmaakt en de wet was ook niet volmaakt. Toch? Het oude verbond was niet volmaakt. Het brengt allen die eronder leven ter dood. Want het is dus in de praktijk de heerschappij van de dood. En zeker niet van vrede en gerechtigheid, hè? Wat nood was het nog dat een andere priester, naar de ordening van Melchizedek, zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want hij, vers 13, want hij, op, lees maar over, want het is beter Nederlands tegenwoordig. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam. Toen heeft men wien meteen met een hoofdletter geschreven, zo, want het gaat hier over Christus. Maar als het niet een hoofdletter was en je las het voor het eerst, zou je echt denken dat het over Melchizedek gaat. En dat is ook zo. Want het is een en dezelfde. Zie. Vers 13. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam. Ja, Melchizedek behoorde niet tot een andere stam. Die behoorde überhaupt niet tot een stam. Want die stammen van Israël bestonden nog in geen drie generaties, als ik het zo snel uitreken, tenminste. Kortom, het ging over Melchizedek en naadloos gaat het over Christus. En dat is terecht, want hij is dezelfde. Want hij over wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam, namelijk niet tot de stam van Levi. En dus kan de Heer Jezus niet een Levitisch priesterschap hebben of gehad hebben. Want hij is niet uit Levi. Hij behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Andere stammen waren geen priesters. Met die mooie uitdrukking, zich tot het altaar begeven. Wat doet een priester dus? Even tussendoor. Een priester begeeft zich tot het altaar. Ja. Om wat te doen? Om te offeren? Want dat doe je op een altaar. En wat offert men op het altaar, onder het nieuwe verbond? Zichzelf, juist. Goed, vers 14, want het is openbaar, algemeen bekend, dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Zie? Was hij uit Juda? Oké, dan was hij geen priester. Met geen mogelijkheid. Niet onder het oude verbond. Als hij het toch is, is hij het onder het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond treedt pas in werking na zijn dood en opstanding. En voor die tijd was hij dus geen priester. En als hij geen priester was, kon hij ook niet offeren. Althans niet als priester. Hebben we die? En vers 15, en dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek en ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebod is geworden. Kijk naar de gelijkenis van Melchizedek, een ander priester, dat is niet een andere priester dan Melchizedek, maar een ander priester dan een Levitische of Aaronitische priester. Ander in dezelfde betekenis als in vers 11. Hè? Dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek. Een ander priester opstaat, die dat niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, zoals de Levieten, de Levitische priesters, maar die dat geworden is naar de kracht, of gewoon krachtens onvergankelijk leven. En dat onvergankelijk leven ontving hij in zijn opstanding. En toen pas werd hij dus tot priester gesteld, maar ja, dat lazen we in hoofdstuk 5 natuurlijk ook al zo. En tussendoor sloeg ik de vers over, namelijk vers 12, waar staat, nou ja, als er dan een ander priesterschap komt, niet het Levitische, maar, of het Aaronitische, Maar dat van dat het Melchizedekse, als je het vaak zegt, dan weet je weer dat het een gewoon Nederlands woord is. Dat was het ook altijd trouwens vroeger. Als er dus een Melchizedekse priester opstaat ter vervanging van het Levitische priesterschap, dan zit daar natuurlijk ook aan vast dat, niet, dat als het priesterschap veranderd wordt, dan wordt dus ook het verbond, de wet, veranderd namelijk. Want het Levitische priesterschap is onderdeel van het oude verbond der wet. En als dat vervangen wordt, dat Levitische priesterschap, is dat verbond dus ook vervangen. En als er een priester is naar de ordening van Melchizedek, is dat dus de priester van het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Geen. En dat is de algemene strekking van de brief natuurlijk. Hè? Wij leven niet onder de wet, maar onder de heerschappij der genade. Nou goed. Hij is het geworden krachtens onvergankelijk leven. Dat is onvergankelijk leven dat ook wij hebben ontvangen. Dus voor zover wij priesters zijn, zijn we het op grond van onze wedergeboorte en dus eveneens krachtens onvergankelijk leven. Wij zijn dus ook priesters naar de ordening van Melchizedek. Geen. Maar dat terzijde. Hij is het geworden krachtens onvergankelijk leven, want hij getuigt, vers 17, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ontleend op Psalm 110, vers 4, opnieuw, en we weten dat het was ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood, want dat lazen we in hoofdstuk 5. Eerder kon niet. Want de vernietiging, de nullifying, dat is het Engelse woord, vind ik een prachtig woord, vernietiging, tot nul, tot niets maken. De vernietiging van het voorgaande gebod, de voorgaande wet, het oude verbond dus, geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Omdat de wet zwak en onnuttig was, is de wet tot niets gemaakt en zijn wij ervan verlost geworden. Inclusief het Levitische priesterschap dus. Zie? Want de wet heeft geen ding volmaakt. De wet heeft wel wat, maar niet volmaakt. De wet heeft de aanleiding van een betere hoop. Ik zeg altijd, aanleiding, dat is een oprijlaan, eigenlijk. Ik weet nooit hoe je het beter moet zeggen. Het is de weg ernaartoe, hooguit. Wijst ergens op, komt ergens uit. De wet wijst op een betere hoop, door welke wij tot God naderen. Dat wil zeggen, het oude verbond is de aanleiding van een nieuw verbond. Wijst op een nieuw verbond. Is het de schaduw van, maar zo staat het weer een paar hoofdstukken verder. Een nieuw verbond door welke wij tot God naderen. Wij naderen tot God niet via de wet, maar via het nieuwe verbond der genade. En daarna moet natuurlijk weer toegelicht worden dat dat genaken of naderen tot hetzelfde is, hetzelfde woord is, in het Hebreeuws althans, als de term voor offeren. Naderen tot, zeker als het is naderen tot God, is offeren. En een van de andere vertalingen van de term is nabij zijn. In Prediker. Zijt liever nabij om te horen dan om de zotte slachtoffer te brengen. Nabij zijn. Maar naderen tot, of ingaan tot, of toegaan, dat is ook een van de vertalingen hier in Hebreeën, heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse woord korban voor offeren. En men zou dat er meteen ook in lezen, hè? Het is dubbelzinnig. Wij naderen tot God, ja, wij offeren. En wij zijn nabij om te offeren. Wij gaan in het heiligdom. Dat wil zeggen om te offeren. Wij naderen tot de troon der genade om te offeren. En zo verder. Zie. Maar de wet zelf, door de wet naderen wij niet tot God, integendeel. Nou ja, dan wordt er nog verwezen in de volgende verse op dat oudtestamentische hoge priesters of priesters werden priesters zonder eedzwering. Maar deze, Melchizedek, dan wel Christus, vers 21, met eedzwering, namelijk door dien die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is weer Psalm 110, vers 4, dat is inmiddels de vierde keer, als ik het goed geteld heb, hier in de Hebreeënbrief, dat dit vers wordt aangehaald en er staat het gebeurde met eedzwering. Het maakt het sterker. Zie? Kortom, Jezus is borg geworden, vers 22, van een zoveel beter verbond. Omdat het gebaseerd is op eeuwig leven. En daarna vers 23, genen. Dat wil zeggen, de priesters onder het oude verbond zijn weliswaar vele priesters geworden. Want er waren er veel hoge priesters. Niet gelijktijdig, hoewel soms ook, abusievelijk. Maar ze waren, er waren er veel in de loop der eeuwen. Maar dat zegt niks over hun kwaliteit of hun kracht. Integendeel. Want er waren er zoveel omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Zij stierven namelijk. En let op de formulering. Zij werden door de dood verhinderd te blijven. Implicerend dat het eigenlijk de bedoeling was dat de hoge priester altijd zou blijven. Maar helaas, de oud-testamentische hoge priesters werden door de dood verhinderd te blijven. Maar het was eigenlijk niet de bedoeling. Zie? En dus de Nieuwtestamentische hoge priester, na de ordening van Melchizedek, die blijft altijd. En dan gaat hij weer. Als Melchizedek een of andere vreemde mens was, wel, die is niet altijd gebleven, dus klopt niet. Maar als het de Heer is, die is altijd gebleven. Zie? Goed. En omdat hij, en daarom staat er vers 24, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, Melchizedek, dus dan wel Christus, heeft een onvergankelijk priesterschap, kan dus ook niet overgedragen worden, kan niet overgaan, vergankelijk, kan niet vergaan, overgaan, van de een naar de ander, want de een blijft. Zie? Waarom hij ook, dat wil zeggen, daarom kan hij ook volkomen, 100% zalig maken. En u weet, het oude verbond en priesterschap daarvan was niet volmaakt, maar het was zwak en onprofetelijk. Maar onder het nieuwe verbond, dit priesterschap onder het nieuwe verbond, daarvan staat, hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Let op, tot God gaan, dat is het woord voor offeren weer, hè? Naderen tot. Hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. En ik zeg wat ik altijd zeg bij bidden. Bidden in de brede betekenis is de samenvatting van alle dienst aan God. En dat is het dus. Hij dient God voor ons. Zie? Met alles wat daaraan vastzit, wordt op andere plaatsen uitgelegd nog weer. Maar het is een prachtig vers natuurlijk, omdat wij in Romeinen 8 lezen dat wij niet weten wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar als we toch mogen bidden wat niet behoort, dan kunnen we daar heel lang mee doorgaan. Nou ja. Ja. Maar er staat toch, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dat weet ik inderdaad ook niet. Daarom heb ik er ook vaak moeite mee. Dan vraag ik de Heer wat en denk ik, wat zeg ik eigenlijk? Wat een lef zeg. Ja, dan heb ik er al spijt van dat ik het gevraagd heb. Eerlijk waar. Hij weet dat veel beter namelijk. En daarom staat er, de geest zelf komt onze zwakheid mede te hulp. Want de geest zelf bidt voor ons. In halve bladzijde verder staat er, Christus is er die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook zit aan rechterhand Gods. Dat is Psalm 110, niet vers 4, maar vers 1. Die ook voor ons bidt, dat wil zeggen de geest bidt voor ons, Christus bidt voor ons. En de andere uitdrukking is hier in Hebreeën 7, waar staat dat onze hoge priester voor ons bidt. En dit woord voor bidden, want er zijn nogal wat woorden voor bidden, die met bidden vertaald worden. Maar dit woord voor bidden in verband met de Heer zelf wordt alleen gebruikt hier in Romeinen 8 twee keer en hier in Hebreeën 7, dan heb je het gehad. Komt nog één keer anders voor in Romeinen in verband met Elia die bidt. Maar het is niet eens met bidden vertaald, dus waar hebben we het over? Maar dit specifieke woord verbindt deze versen aan elkaar. De Heilige Geest bidt voor ons, de Geest zelf namelijk, de Geest zelf, dat is Christus. Namelijk Christus bidt voor ons, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek bidt voor ons. Altijd in dezelfde betekenis, namelijk hij is hoofd van dienst. Want wij weten niet hoe wij de Heer zouden dienen gelijk het behoort. Merkt u nou dat die woorden ineens een veel duidelijke betekenis krijgen? Wij weten niet hoe wij de Heer zouden dienen gelijk het behoort, maar hij weet dat wel. En dus is hij als hoge priester hoofd van dienst en geeft leiding aan onze dienst aan de Heer. Dat is wat het is. En of voor de begrip bidden moet ik u dan maar verwijzen naar eventuele bandjes of cd's waar ik dat uitgebreider uiteen heb gezet. Maar het idee is inderdaad dat de Heer hoofd van dienst is en dat is wat hier staat. En daarmee van daaruit ook voor ons zorgt. Met al wat eraan vast zit. Vers 26, want zo'n hoge priester hadden wij nodig. In gewoon Nederlands. Want zodanig een hoge priester betaamde ons. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig. Onnozel in de zin van onschuldig. Onwetend eigenlijk. Onwetend van de zonde. Onbesmet. Afgescheiden van de zondaren. Dat is eigenlijk 1, 2, 3, 4 keer hetzelfde. En nou hou je hart vast, want nou komt nummer 5. En inderdaad, het klopt precies. Want bij 4, als je zo'n reeks hebt van 5, is het vaak zo, hè. Het is of 5 keer hetzelfde, of het is 4 keer het aardse niveau en 1 keer het hemelse niveau. En dat vind je hier dus ook, hè. Namelijk, wat de horizontale bedingen betreft. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. En hoger dan de hemelen geworden. Hoger dan de beide hemelen trouwens. Want het is natuurlijk in de derde hemel, hè? Die hebben we toch? Zo'n hoge priester hebben wij. Voor wie het niet elke dag nodig is, staat er. Sorry, maar het staat er echt. Voor wie het niet alle dag nodig is, staat echt present. Dat wil zeggen tegenwoordige tijd. Gelijk de hoge priesters eerst voor zijn eigen zondeslachtoffer op te offeren. En daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd, eenmaal gedaan, in één keer, voor zichzelf en het volk, toen hij zichzelf geofferd heeft. Hier hebben we het offer van de Heer Jezus, maar het moet duidelijk zijn dat het niet gaat over zijn kruisiging. Maar over wat hij gedaan heeft sinds en op grond van zijn opstanding en in zijn hoedanigheid van hoge priester, met grote nadruk, in zijn hoedanigheid van hoge priester. Hetgeen hij pas werd na zijn opstanding. Wij waren bij vers 27, waar staat over die hoge priester die ons betaamde, dat het niet alle dag nodig is, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffer op te offeren en daarna voor die van het volk, want zo gebeurde dat op grote verzoendag, want dat heeft hij in één keer en voor altijd gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. En die uitdrukking als hij zichzelf opgeofferd heeft impliceert dat dat nog steeds actueel is. Dat zit hem in de tegenwoordige tijd van het hulpwerkwoord. Dat is te makkelijk. Anders moet ik zeggen het is een aoristus. Maar dan moet ik nog veel meer uitleggen. Hè? Maar je kunt, dat wil zeggen, niet hij heeft dat gedaan en toen was het afgelopen, maar hij heeft het gedaan en dat betekent dat het nog steeds actueel is. Zelfs zou je kunnen zeggen, hij doet het nog steeds. Maar het is één keer, once and for all, eens en voor altijd, heeft hij zichzelf geofferd. Dat wil zeggen, wat er nog geïmpliceerd wordt in het vers, en waar later in hoofdstuk 10 op teruggekomen wordt, is dat als hij eenmaal voor zichzelf geofferd heeft, dan heeft hij zichzelf geofferd. Maar als hij ook voor het volk geofferd heeft daarmee, omdat het een en hetzelfde offer was, heeft hij daarmee ook het volk geofferd. En dat is wat later toegelicht wordt in hoofdstuk 10, waar staat hij heeft zijn lichaam geofferd en zijn lichaam is de gemeente. Hij heeft dus impliciet ons geofferd. Dat wil zeggen, hij heeft zich, maar daarmee, insluitend, hè, impliciet, insluitend, heeft hij ook ons geofferd. Wij zijn met hem geofferd. Zie? Nou goed, daar komen we dus later op terug. Daarna, want de wet stelt tot hoge priester mensen die zwakheid hebben. Dat is de samenvatting eigenlijk van het hele hoofdstuk. Maar het woord der eedzwering die na de wet is gevolgd, stelt de zoon. Die in der eeuwigheid geheiligd is. Waarbij het woord hoge priester vervangen wordt door het woord zoon. En dat betekent dus dat de begrip zoon tegelijkertijd ook hoge priesterschap inhoudt. Maar dat lazen we in hoofdstuk 5 ook al. Want hij is tot hoge priester gesteld door degene die tot hem zei, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Goed. Offeren wordt hier alleen genoemd in dit hoofdstuk in vers 27. Verder niet. Daarna komen we in hoofdstuk 8. In vers 3 zouden wij terechtkomen en vers 4, want daar wordt ook dat begrip offeren genoemd. Maar ik neem de draad maar op gewoon weer in vers 1. De hoofdsom, de samenvatting, de hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is dat we hebben zodanig een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Dat betekent dat als we de uitdrukking lezen dat Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, of hoe het maar heten mag, dan staat daar dus meteen ook, hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ook al staat het er dan dus niet bij, in bijvoorbeeld Efeze of Colossense. Het zit erbij ingesloten uiteraard. Hè? Maar zo'n hoge priester hebben wij, gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Hij is bedienaar, bedienaar, dat wil zeggen priester. Bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels. Dat wil zeggen, de hoge priester van het oude verbond was een bedienaar van de tabernakel, eventueel van de tempel, later sinds de dagen van Salomo. Maar wij hebben een hoge priester die een dienaar is van het ware heiligdom. Dus van de ware tabernakel of de ware tempel, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Want de tabernakel werd door mensen opgericht en de tempel ook uiteraard. Maar hier gaat het over de ware tabernakel. Het zal dus duidelijk zijn dat tabernakel en tempel allebei een beeld zijn van de echte tabernakel of tempel. En dat blijkt te zijn, maar dat is hoofdstuk 9 wat uitgebreider. Dat blijkt te zijn het nieuwe verbond of de hemel. En eigenlijk allebei dus. Hè? Daarom hebben wij geen aardse tabernakel meer, geen aardse tempel. En om het gemis in te vullen heeft men het kerkgebouw daarvoor in de plaats gesteld. Toch? En daarom staat Nederland vol met allemaal van die prachtige kerken en kathedralen en zo. Een stukje cultuurgoed. Ik vind het prachtig hoor, dat wel. Maar ik moet er niet te lang over nadenken, want dan denk ik, jongen, jongen, allemaal Babel. Hè? Maar goed, zo is dat nou eenmaal. Die Sint-Pieter is een fantastisch gebouw, jongens. En er staan wat van fantastische gebouwen in Rome, maar ook in Zertogenbos en in Gouda, waar ze maar stonden ook alweer. Doet er niet toe. Maar waarom staan ze daar eigenlijk? Nou ja, eigenlijk als afleiding, hè? Opdat we maar zouden vergeten dat wij zelf die tempel zijn. Toch? En daaraan vast, opdat we zouden vergeten dat de hemel die tempel is en dat wij een hemelse positie hebben. Want wij zijn die hemelse tempel, om zo te zeggen. Toch? En men spreekt over de kerk en bedoelt het gebouw. Het mag dan een mooi gebouw zijn, maar dat is niet de kerk. Zie? De kerk, dat zijn wij. Gemeente des Heren. En daarom hebben wij op aarde dit allemaal niet. Als het goed is. En dus staat er, hij is een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Want ieder hoge priester wordt gesteld, en dan gaat de apostel dus in op dat bedienaar. Wat doet die bedienaar van het heiligdom dan? Wel, ieder hoge priester, want bedienaar was een ander woord voor hoge priester hier, dienst aan God immers. Ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen, of gaven namelijk slachtofferen, of hoe het maar heet, te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze hoge priester iets had dat hij zou offeren. Maar dat heeft hij dan wel gedaan, maar niet op aarde. En ook niet in een letterlijke tempel of tabernakel, maar kennelijk in de hemel zelf en onder het nieuwe verbond. Want daar is het uitdrukking van. En hij als hoge priester zou wat offeren. En omdat men niks anders weet te bedenken dan zijn kruisdood, waar bloed vloeide, koppelt men de hele zaak weer terug aan naar zijn lijden en sterven. Maar nogmaals, daar gaat het niet over. Zie? Deze zou wat hebben om te offeren. Oké. Want indien hij op aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn. En zou hij dus ook niks kunnen offeren. Dat kon hij dus ook niet aan het kruis. Waarvan ik ook altijd systematisch zeg, dat was niet het altaar. Het kruis was niet een altaar. Je kunt ook niet zeggen, vervloekt zijn ieder die op het altaar komt. Het was een slagbank. Nou ja, het was een executieplaats. Hè? Indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. De oud-testamentische namelijk. Maar van hen staat welke het voorbeeld, het type staat, typos. Welke het type, het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was. Hier wordt gezegd dat aardse tabernakel en tempel en dus ook de dienst daarin door de Aaronitische dan wel Levitische priesters een uitbeelding is van hemelse dingen. En die hemelse dingen zijn de echte dingen dus, hè. Zij dienen het voorbeeld en schaduw der hemelse dingen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Mozes zag iets op die berg en daarvan moest hij een schaduw, een voorbeeld, een typos, een afdruk is dat letterlijk, een typos, een type. Van typografie en typemachine en dat soort dingen meer. Hè? En lettertypen enzovoorts. Afdruk. Hij moest daar een afdruk van maken. Een uitbeelding maken van dingen die hij gezien had. Wat had hij gezien is nu de vraag. En langzaam lezen, zodat u niet denkt dat ik er wat bij bedacht heb. Langzaam lezen. Ze dienen het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen. Die aardse dingen zijn een schaduw van hemelse dingen, want tot Mozes was gezegd, zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Wat zag Mozes dan op die berg? Het antwoord is hemelse dingen uit vers 5. Toen heb ik het nog eens nagevraagd aan Paulus. Hè? Want die heeft diezelfde dingen gezien. Toch? Op die berg in Arabië. Op de Sinaï. Toen hij opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. En hij heeft daar hemelse dingen gezien. En het verschil tussen Mozes en Paulus is dat Mozes moest er een afbeelding van maken. Dat wil zeggen wat hij gezien had, moest gestalte krijgen in deze kunstvoorwerpen. Want als het iets kunst is, was het dit, hè. U weet, kunst is volgens de definitie die ik ken, uitdrukking van onzienlijke dingen feitelijk. Het heet beeldende kunst, dat wil zeggen, er wordt in beeld gebracht wat in werkelijkheid helemaal geen beeld is, om zo te zeggen. Daarom had hij ook kunstenaars daarbij nodig, Bezaliel en Aholiab, die dus voor dat doel ook door de geest waren onderwezen. Niet opdat ze dan beter zouden kunnen borduren of hout snijden. Of, want er snijden helemaal geen hout. Maar goed. Of wat ze maar doen moesten. Maar opdat ze die geestelijke dingen zouden begrijpen. Want pas dan kun je ze eventueel in vormen vastleggen. In ieder geval, die hemelse dingen werden in vormen vastgelegd. En een van die vormen is de tabernakel. Maar feitelijk ook de vormendienst. Zo noemt men dat immers. Van de tabernakel en later de tempel. Maar Paulus had diezelfde dingen gezien en die moest erover spreken. En dan zegt u natuurlijk misschien, ja, maar er staat toch dat hij had onuitsprekelijke dingen gezien welke de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Hij zei, ja, maar dat was nou net het punt. Dat moest hij nou juist wel doen, alleen de Corinthiërs veroorloofden hem dat niet. En meer leg ik er meestal niet aan uit. Ik zeg dan meestal alleen, nou ja, dat staat in 2 Korinthe, wat het maar is, 2 Korinthe 12 of zoiets. En dan moet je dus na 27 hoofdstukken vanaf 1 Korinthe 1, waren het er 28, ja. 28 dan, vooruit. Na 28 hoofdstukken vanaf 1 Korinthe 1 moet je dat toch langzamerhand wel doorhebben. Waar het over gaat. Namelijk dat Paulus gewoon zijn boodschap niet kwijt kan aan die Korintiërs, omdat ze traag om te horen geworden waren. Ze hadden melk van noden, niet vaste spijs, 1 Korinthe 3 en al dat soort dingen meer. Maar Paulus had ze gezien en spreekt erover. Dat is ook wat ik blijkbaar hier doe. Daarom schrijf ik zonder aarzelen Hebreeën, deze brief dus, aan Paulus toe. Zie? Als iemand die dingen begrepen heeft, moet hij het geweest zijn. En hij heeft gezien wat Mozes gezien heeft. Alleen, hij geeft ze geen vorm, maar hij predikt ze open en bloot. Omdat het nieuwe verbond inmiddels is aangebroken. Zie? Zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En de rest van het hoofdstuk spreekt dan over het nieuwe verband. En daarin wordt dus uitgelegd, of niet uitgelegd, maar er wordt gezegd dat die tabernakel en tempeldienst en de dienst op Grote Verzondag schaduwen zijn, typen zijn van het nieuwe verband waarover Jeremia vanaf Jeremia 31 vers 31 sprak. En dat hele schriftgedeelte uit Jeremia wordt hier dus ook uitgebreid geciteerd, zodat we daarmee het hoofdstuk uitkomen. En daarna komen we in hoofdstuk 9 terecht. En daar staat dan dat inderdaad het eerste verbond, het oude verbond, rechten had van, dat wil zeggen inzettingen had van religie. Dat wil zeggen religieuze inzettingen, rechten van dienst staat er. Religieuze inzettingen, inderdaad. Het had namelijk het aardse of eventueel het wereldlijk heiligdom, de tabernakel en later de tempel. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, dat wil zeggen het heilige, het eerste vertrek van de tabernakel, in welke was de kandelaar, de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. En achter het tweede voorhangsel, wij noemen het gewoon het voorhangsel, net als in Hebreeën 10, het voorhangsel, maar het is het tweede, want het eerste heet de deuren, dat is de ingang in het heilige. En het tweede noemen wij het voorhangsel. Daar was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds met goud overdekt. En de manna en de staf van Aaron die gebloeid had. Dus ook een leuke, de apostel gaat er niet op in. Maar die bloeiende staf van Aaron is op voorhand een uitbeelding van onvergankelijk leven. Hè? Wie is de echte hoge priester? Degene wiens staf, die dood was uiteraard, tot leven was gekomen. Dat is opstanding uit de dood, onder het motto, er zal een reisje voortkomen uit de dode staf van Aaron. Dat staat nergens, maar u begrijpt toch waar het over gaat. Het is opstanding. Zie? Krachtens onvergankelijk leven. Ja. Nou goed. Maar er wordt dus de tabernakel beschreven. En daarvan staat dan, van de, in vers 6, deze dingen nu al dus toebereid zijnde. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, in het heilige dus, te allen tijden, continu, om de diensten te volbrengen. Maar in de tweede, alleen de hoge priester, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, ging niet de priesters, maar alleen de hoge priester. En niet te allen tijden, maar slechts eenmaal per jaar. En niet zonder bloed, maar met bloed, welke hij offerde voor zichzelf en des volks misdaden. Voor zichzelf en voor het volk. Twee. Dus, hè? Het was het bloed van stieren en bokken. Nou goed. En waarom was dat zo? Die hele combinatie. Continu dienst in het heilige en eenmaal per jaar dienst in het heilige der heiligen, alleen door de hoge priester en alleen met bloed. Nou, daar staat erachter, hè, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, dat wil zeggen de weg tot in het heilige der heiligen, nog niet openbaar gemaakt was, het voorhangsel zat altijd dicht, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste, het heilige, nog stand had. Zie? En in het volgende vers staat wat het betekent. Maar eerst goed vaststellen waar het over gaat. Hè? Zolang de priesters dienst deden in het heilige, ging de hoge priester niet in het heilige der heiligen. En dus eigenlijk nooit, behalve die ene keer per jaar op Grote Verzondag. Maar de aardigheid ervan is dat er ook uitdrukkelijk staat in de beschrijving van Grote Verzondag, dat als die hoge priester eenmaal per jaar met dat bloed van stieren en bokken inging in het heilige der heiligen, dan mocht er in het heilige niemand aanwezig zijn. Dat wil zeggen, dat is de enige keer per jaar dat er niemand aanwezig was. Zie? Het gaat dus over twee dingen. Het ingaan in het heilige der heiligen, maar tegelijkertijd de dienst in het heilige wordt voor de gelegenheid gestopt. Heb u dat? En de betekenis daarvan zou u zo duidelijk moeten zijn. Dat hoeft niet, want het staat in het volgende vers. Want er staat, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, dat wil zeggen de toenmalige tijd, het oude verbond, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Dat wil zeggen, het heilige waar continu dienst gedaan werd door de priesters was een afbeelding van het oude verbond. En waarom werd er continu dienst gedaan? Staat hier. Omdat het niet werkte. Het bracht niks tot stand, dus bleef men ermee doorgaan. Zeker wel. Later in hoofdstuk 10 wordt het nog nadrukkelijker uitgelegd. En dan in verband met het heilige der heiligen. Want waarom was de grote verzoendag elk jaar opnieuw? Jaar in, jaar uit. Continu dus eigenlijk toch weer. En het antwoord was omdat het niet werkte. En daarom gingen ze ermee door. Zie? Maar onder het nieuwe verbond is het eenmaal gebeurd. En omdat het werkt, wordt het niet herhaald. Het is nergens voor nodig namelijk. Want we hebben geen geweten meer der zonden. 10 vers 2 staat er. Hè? Maar goed, vers 9 van hoofdstuk 9 zegt dus inderdaad dat het heilige een afbeelding was van het oude verbond. Waar continu dienst gedaan werd, omdat de dienst geen uitwerking had. Je had de mensen moeten reinigen naar het geweten, maar dat gebeurde niet. Het was een dienst in het algemeen die bestond in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, van de oude mens dus, opgelegd tot op de tijd der verbetering. Ik wissel dat woord altijd even voor het gemak, hè. Opgelegd, dat wil zeggen, men moest dat doen voorlopig. Namelijk tot op de tijd der verbetering. En tijd der verbetering is gewoon betere tijd. En die betere tijd is de nieuwtestamentische tijd uiteraard. En zolang het oude verbond in werking was, omdat het nieuwe nog niet aangebroken was, werd dat gedaan en was dat het voorschrift. Maar het waren heenwijzingen naar het nieuwe verbond dat eenmaal zou aanbreken. En dan vers 11. Maar Christus, en nou kom je bij het heilige der heiligen dus alsnog. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, want toekomende goederen slaat net als tijd der verbetering uit vers 10 op het nieuwe verbond. Maar Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, maar Christus gekomen zijnde in zijn opstanding namelijk, want toen verscheen de Messias, is door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan enzovoorts. Hij is door de meerdere en volmaakte tabernakel, die niet met handen gemaakt is, niet van dit maaksel, en ook niet door het bloed der bokken en kalveren, of stieren en bokken zo u wilt, maar door zijn eigen bloed, eenmaal, afgeleid van eenmaal per jaar, maar Christus is eenmaal ingegaan in het ware heiligdom, de ware tabernakel, en dus niet met bloed van stieren en bokken, maar met of door zijn eigen bloed. Dus niet zonder bloed. Maar met zijn eigen bloed. Niet met zijn eigen dood. Met zijn eigen leven. Dat hebben we net gelezen in hoofdstuk 7. Krachtens onvergankelijk leven. Is hij ingegaan in het ware heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dat werkt dus wel. En het blijft ook altijd. En daarom is het eenmalig. En zo ziet u dat dit offer op grote verzondag een uitbeelding is van het offer van Christus. Maar daarbij gaat het niet specifiek om zijn lijden en dood, hoewel het ermee te maken heeft. Maar het gaat om wat daarna gebeurde. Ik heb u toen gezegd, ook in verband met grote verzondag, natuurlijk werden die dieren gedood, die kalveren en bokken of hoe ze maar genoemd mochten worden. Maar niet op het altaar. Zie? En het was ook geen offer. Dat was gewoon dood. Slachten heet dat. Zie? Maar daarna werd dat bloed ingebracht in het heiligdom. Dat werd geofferd. Dat leven dus. Hè? En dus eigenlijk opstandingsleven, want dat is wat ermee uitgebeeld wordt. En zo is het bij de Heer Jezus ook. Natuurlijk werd hij gedood. Dat was niet het offer, maar het was wel nodig opdat daarna geofferd kon worden. En dus het offer is zijn opstanding en wat daarna gebeurde. Dat hij inging in het heiligdom, staat hier, de hemel zelf in. door of met zijn eigen bloed, net zo u wilt. En daarmee heeft hij een eeuwige verlossing teweeggebracht. Vers 13 is nog duidelijker. Want indien het bloed der stieren en bokken hen heilig tot reinheid des vleeses, die asderjonge koe hebben we het over gehad, dus die noem ik nou niet meer, hè. Want indien het bloed der stieren en bokken hen heilig tot reinheid des vleeses, onder de wet, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, tussenzin, en dan uw geweten, niet uw vlees, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Want daar gaat het allemaal om. Dat men de levende God zou dienen. Zie. En waar Christus welkom is in het ware heiligdom, en dat is hier uiteraard de hemel zelf, en daarmee ook het nieuwe verbond, waar Christus daarin welkom is en waar hij ons vertegenwoordigt, sterker nog, waar wij zijn leven hebben ontvangen en dus tot hem behoren, zijn ook wij daar welkom, uiteraard. En zijn werk heeft een uitwerking op ons. Zie? Even voor de zekerheid kijken. Ja, dan, dat is vers 14, er staat in die tussenzin die ik oversloeg, daar staat, hoeveel te meer is al het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf, later staat er, zijn lichaam implicerend heel de gemeente, maar die door de eeuwige geest, en vul daar nou eens andere woorden voor in. Eeuwige geest is toch gewoon onvergankelijk leven? Uit hoofdstuk 7. Die door de eeuwige geest zichzelf aan God Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. En let vooral op onstraffelijk. Dat wilde ik maar zeggen. Dat was dus niet aan het kruis. Bovendien, waar ging hij toen ook alweer in? Niet het heiligdom, hij ging toen de dood in. Dat is niet het heiligdom. Toch? Maar bovendien was hij daar niet onstraffelijk. Integendeel. Moet er niet aan denken dat hij daar wel onstraffelijk was. Want dat betekent dat hij mijn zonde niet gedragen heeft. Toch? Hij was juist voor ons tot zonde gemaakt. U weet wel, dat is wat men in de theologie gewoonlijk zo lang mogelijk wil uitstellen. Maar men kan er niet omheen. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. In ieder geval voordat hij gekruist werd. Zie? En dus was hij daar niet onstraffelijk. Althans niet vanuit Gods standpunt. Maar hier staat, hij heeft zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd. En dat opofferen is heus hetzelfde als offeren. En ik wijs maar weer op het eigenaardige verschijnsel dat de Grieken om bepaalde woorden te versterken er een voorzetsel voor plakken. En dus staat er nu opgeofferd, naar boven geofferd. Het had ook een ander voorzetsel kunnen zijn, maar dat doet er niet toe. Maar het is ter versterking van het begrip. Iets waar wij Nederlanders geen raad mee weten. Vandaar dat men het heeft over het hemelse en het overhemelse. Het is gewoon hetzelfde. Maar de term komt voor in het Grieks, ja, dat is waar. Maar dat over is gewoon een voorzetsel ter versterking van het woord, hè? Maar goed. Hij heeft zichzelf Goden opgeofferd heeft, in dit geval naar God, omhoog. En dat was het ook, het was omhoog, naar een hoger niveau. Dat hogere niveau is het niveau van het nieuwe verband. Of het is gewoon de hemel der hemelen. En uit het voorgaande blijkt, is het nieuwe verbond. Want als het heilige een beeld is van het oude verbond, en dat staat er feitelijk, dan is het heilige der heilige achter het voorhangsel, dus het nieuwe verbond. En later in dit hoofdstuk staat, in vers 24, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware. Maar die woorden hadden we al een keer gelezen in dit hoofdstuk, hè? En in hoofdstuk 8. Maar in de hemel zelf. En wat eerst heet het nieuwe verbond, heet nu de hemel. Want dat is de sfeer waarin dat nieuwe verbond werkzaam is. Hè? Maar dit tegenwoordige werk van Christus als hoge priester moet tot doel hebben, einde van vers 14, de reiniging van onze gewetens, zodat wij geen weet meer hebben van dode werken. Begrijp je me goed, wij weten ervan, maar het staat ons niet meer in de weg. Wij weten het, maar we zijn het ons niet bewust, als dat tenminste de goede termen zijn, want ja, dat blijven zwakke woorden. We lopen er niet mee rond te zeulen met onze dode werken enzovoort. En het benauwt ons niet, het bedrukt ons niet, het baart ons geen zorgen. Wij voelen ons niet schuldig tegenover de Heer. En het staat ons in ieder geval niet in de weg om de levende God te dienen. Omdat wij een hoge priester hebben, een hoofd, van wie wij de leden zijn, hè? Die is ingegaan en dat is allemaal goed gelopen, er is allemaal niks meer misgegaan. De hoge priester is niet dood neergevallen toen hij het heiligdom binnenging. Want als het niet goed was, zou hij dood neervallen, dat weet u toch, hè? Vandaar dat Flavius Josephus vertelt dat de Joden een truc hadden bedacht. Als de hoge priester inging achter het voorhangsel in het heilige der heiligen, waar zij niet mochten komen, dan knoopten ze eerst een touw aan zijn been. Wissenwaardig. Typisch leven onder de wet, hè. Voor als het mis zou gaan, dan konden ze hem aan het touw naar buiten trekken. Serieus. Zullen wel speciale knopen opgelegd moeten zijn en zo, weet je wel. Maar goed, hè? Dat is serieus waar. Maar onze hoge priester is ingegaan en dat betekent dat dus die redding, die zaligheid, die vergeving in orde is. Want God ziet ons in Christus. Hij is hoofd van dienst, vertegenwoordigt ons en God heeft hem aanvaard en heeft zijn offer aanvaard. Nou, wat maken wij ons dus nog zorgen? Het is eens en voor altijd gebeurd. Dat is wat de schrift ons leert, immers. En wij moeten leren daaruit te leven. En dat reinigt onze gewetens van dode werken. En het doel daarvan is niet zodat we onbekommen door het leven gaan, dan wel in de zonde kunnen blijven, Romeinen 6, dan wel kunnen zondigen, nog steeds Romeinen 6. Het doel daarvan is dat we, Romeinen 6, onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Of Romeinen 12, tot slot maar, dat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Want er is niets dat ons verhindert om de levende God te dienen. Zie. En daarna zeg ik, wat ik altijd zeg, die twee dingen hangen, denk ik, aan elkaar. Ik denk dat zoveel gelovigen geen gereinigd geweten hebben. Niet omdat de Heer tekort schiet, maar omdat ze domweg toch al niet van plan waren de Heer te dienen. Dat denk ik eerlijk gezegd, maar misschien zie ik dat verkeerd. Maar er is een duidelijk oorzakelijk verband tussen. Als je de Heer wil dienen, moet je gereinigd worden van een zondig geweten, van je schuldbesef. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, dan verleiden wij onszelf. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat is 1 Johannes 1, vers 7 tot en met 9. Maar we moeten het daar helaas dringend bij laten, want het is weer de hoogste tijd.